Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het lezen schriftgedeelte 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. En de zingen psalmen, psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 119, vers 53 en 65. Psalm 36, vers 3. Psalm 97, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte 2 Petrus 1. Door te zingen psalmen, psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 119, vers 53 en 65. Psalm 36, vers 3. Psalm 97, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven, vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wil hij dan deze dienst voortzetten met het zingen van psalm 19... vers 4 en vers 5, des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl ze het hart bekeert. Het is Gods getuigen is, dat eeuwig zeker is, en slecht een wijsheid leert wat Gods bevel ons zegt. Vertoont ons het heiligst recht, en kan geen kwaad gedogen zijn wil. Die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd. Verlicht de duistere ogen en ook vers 5 des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar zal om waarheid haten wat er verder volgt. Psalm 19 vers 4 en vers 5.
Thank you.
openen dit middaguur de schriften in het Nieuwe Testament in de tweede brief van de apostel Petrus. En daarvan het eerste hoofdstuk 2 Petrus 1 noemde ik u als onze schriftlezing 2 Petrus 1. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan diegenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u, vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zou worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want we zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En wij waren en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voorgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van een heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte 2 Petrus 1, daarvan het 19e vers. Voor het uur van nabetrachting en dankzegging. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Tot zover zoeken wij het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Heere God des hemels en der aarde, in dit uur van nabetrachting en dankzegging op het heilig avondmaal, brengt ge ons nog samen in dit kerkgebouw in Vriezenveen. Heer, zou ge ons vanmiddag een gezegend uur willen schenken en willen geven dat het woord der prediking vanmiddag een woord mag zijn van uw wegen gesproken. Dat de broze gestalte van uw knecht mag wegvallen en we niemand anders zullen zien dan u, de Heer Jezus, alleen het oog op u gericht mag zijn en de harten met u verenigd mogen zijn. Heer, dan zal het waarlijk nabetrachting zijn. Dan zal het waarlijk dankzegging zijn. En hoewel wij hier op deze aarde zijn en gij in de hemelse heerlijkheid gezeten aan de rechterhand des Vaders, Heere, mag het toch zijn dat we dat profetische woord mogen horen, ook vanmiddag, wat zeer vast is en waarin gij tot ons komt in dat gewaad van uw woord. Want ge zijt het woord dat vlees geworden is, dat woord, o Heere, dat is door het vuur van Golgotha heen gegaan. En daarom zo zeer vast. Het is bezegeld met uw bloed. Het is in uw ja en amen. En ach Heere, zou het dan willen schenken dat het mag zijn als een licht in een duistere plaats. En nu is deze wereld een duistere plaats. Maar boven alles is ons hart zulk een duistere plaats. En ach, dat mag dan voor uw kinderen na ontvangen genade anders zijn geworden, waar u intrek hebt genomen in de harten en waarin gij uw licht daarin doet schijnen. En dat nochtans ook zo menigmaal nog die duister is, we zullen er ook vanmiddag van horen. Totdat de dag zal aanbreken, dat de morgenster opga in uw hart. En Heer, dat is daar een opgaan van die morgenster in beginsel. Voor uw kerk al aan deze zijde van het graf, waar ze gebracht mogen worden tot de kennis des Heren. En waar u de koning der koningen, u hen maakt tot hun eigendom. En het voor hen waar mag worden, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Maar er is nog meer ook in de tekst gelegen, dat opgaan van die morgenster als die volle dag mag aanbreken. Dat uw kinderen thuis mogen komen. Aan het einde van de loopbaan, als het lichaam, de tabernakel, mag worden afgelegd en moet worden afgelegd, het lichaam der zonde. En daar de verlossing van het vlees zal zijn. Heere, maar nog veel heerlijker de dag van uw wederkomst en zo. Mag er vanmiddag voor ons allen in dat tekstgedeelte een woord bij zijn. Voor onbekeerden, voor bekommerden. Ja, Heere, voor verzekerden, maar ook voor aangevochtenen. O, voor hen die mogen staan in die blijdschap des geloofs, maar het kan morgen alweer zo bestreden zijn, misschien vanmiddag alweer. O Heere, wat zijt ge toch goed, dat u geeft de prediking van uw woord en ook de bediening van de sacramenten, dat u het ware geloof, het waar zaligmakend geloof wilt werken, maar dat het ook steeds weer opnieuw wilt versterken. Heere, dat het mag klinken in de harten, dat u zijt tot heil, tot sterkte, tot een psalm. O, dat het vanmiddag ook zo mag zijn. Heere, wilt u daartoe alles goed maken met uzelf? O, dan weet u ook hoe het vanmorgen was in het aangaan, in het afblijven. Het is u alles bekend, Heere. Dat mag ook zo'n grote zaak zijn dat u nog veel beter ons hart kent dan we zelf kennen, dat u de nieren proefde. Heere, dat is zo waar en daarom mogen we ook u vragen. Zou u nou vanmiddag geven een woord ter rechtertijd voor deze of gene, mocht het zijn u voor allen en dat naar het vrije van uw welbagen. Heere, u bent ons niets verplicht, maar uw naam wordt er toch zo in verheerlijkt en geprezen. Wordt er toch zo in groot gemaakt. Heere, als zondaren verlost worden uit die banden van de boze en uw eigendom mogen worden. En Heere, als daar bekommerde zielen vertroost mogen worden en u het komt uit te roepen, ik ben uw heil alleen. En als daar nou ook, Heere, uw kerk verder en voortgeleid en steeds dieper ingeleid mag worden in die kennis van u en in die heilgeheimen van de Vader. Heere, wil dat alles nog schenken, omdat er mag zijn die goede strijd des geloofs. Die strijd om in te gaan, maar Heere, ook die strijd tegen de zonde. Heere, die begeerte om in uw wegen te mogen wandelen. Heere, wilt u zo alles goed maken dan met uzelf vanmiddag in spreken, ook voor hem die uw woord mag bedienen, maar ook in het luisteren, ook onder de kansel en thuis voor de kerktelefoon. Wilt u ook daar doen ondervinden dat een tijd toch plaatsgebonden bent. Heere, zegen zo, dan mogen we aan u opdragen, juist ook deze middag, ook het werk van de overheid, ook als daar de komende week Prinsjesdag gehouden zal worden. Heere, wilt u de koning sterken bij zijn belangrijke taak, de koningin in het ondersteunen van haar man, onze koning, die we van u hebben ontvangen. Zoudt u de regering willen gedenken, de regering die nu demissionair is, maar ook de nieuwe regering die gevormd zal worden en waar het zich naar aan laat zien dat zij spoedig zal mogen aantreden. Heere, wil nog uw wonderen werken en nog geven onder ons land en volk een gehoorzaamheid aan u en uw geboden. Als u het werkt, wie zal het dan kunnen keren? Gedenk zo alle overheden in het land, in de provincie, in de gemeenteraden, de colleges van burgemeesters en wethouders, wilt u nog geven mannen die u mogen vrezen en dat er mag worden gevonden, Heere, die vrucht van de afhankelijkheid van u. Gedenk zo ons land dat in zonde, in duisternis leeft. Dan moet uw oordelen gevreesd worden, Heere. Geef nog een ontwaken uit die slaap desnoods en een vragen naar u. Gedenk uw arbeid over het rond van deze aarde. Zegen de arbeid op het zendingsveld. Gedenk ook uw volk Israël. Ja, Heere, ik wil nog zegenen de ganse wereld, waar zoveel verwarring is, dreiging van oorlog. Waar zoveel dingen gebeuren, we horen van rampen. We denken ook aan de overzeese gebieden van ons koninkrijk. Heere, wat hebt u daarin ook gesproken? En wat is de nietigheid van de mens gebleken? En zou er nog willen gedenken, Heere, en uw handen nog zegenend uitbreiden. We vragen u dit alles, Heer, ook in de verwarring. Ook waar berichten klinken, Heere. Zo ook waar het gaat om de wederkomst. Ach, dan moeten we het zeggen. Degenen die menen de datum uit te kunnen rekenen, zijn niet in overeenstemming met uw woord. Want u hebt gesproken van die dag en die uren weet niemand. Maar tegelijkertijd zal er een kerk, een volk op aarde zijn dat mag waken en dat u leert waken en dat uit mag zien naar die dag. En dat het mag roepen, o Heere, kom haastelijk, uw koninkrijk komen toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Heere wil zo nog werken, wil reenemen uit uzelf, de Satan uit ons midden weren. En geven dat deze dienst mag uitlopen en mag strekken tot de eer en de verheerlijking van u nooit genoeg volprezen. En heilige naam uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zal nu uw gaven worden ingezameld, zoals al afgekondigd. Voor kerkvoogdij en diaconie, van harte in uw liefde en meldadigheid aanbevolen. En ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van de 119e psalm, vers 53 en 65. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Psalm 119, vers 53 en 65. tekst voor de prediking lees ik u nogmaals uit 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Gemeente, in het uur van nabetrachting en dankzegging op het heilig avondmaal horen wij een vermaning om acht te slaan op het profetische woord. Een vermaning om acht te slaan op het profetische woord. En we letten op drie aandachtspunten. Dat profetische woord is in de eerste plaats zeer vast. In de tweede plaats schijnt het als een licht in een duistere plaats. En in de derde plaats behoudt het zijn waarde tot de laatste dag. Een vermaning om acht te slaan op het profetische woord. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, dat profetische woord is zeer vast. In de tweede plaats, schijnt als een licht in een duistere plaats. En in de derde plaats, behoudt zijn waarde tot op de laatste dag. Gemeente, wij horen dus in de eerste plaats van het profetische woord dat het zeer vast is. En we horen hoe de apostel Petrus het zijn lezers op het hart drukt om aan dat woord vast te houden, om op dat woord acht te slaan, om er acht op te geven. En het heeft ook een oorzaak. De apostel Petrus weet, het zal niet lang meer duren. En ik zal mijn taak op aarde niet meer kunnen vervullen. Het zal niet lang meer duren of de Heere zal me komen weg te nemen. Hij spreekt over de aflegging van zijn tabernakel die haast zal zijn. En het was geen slag in de lucht. Dat was geen gedachte. Nee, de apostel die maakt bekend dat de Heer hem dat heeft geopenbaard. De Heer heeft hem dat bekend gemaakt. Weldra zal Petrus op aarde niet meer zijn. Weldra zal hij mogen ingaan. Gemeente, dat is sterven. De aardse tabernakel wordt afgelegd. Of zoals de apostel Paulus in 2 Korintiërs 5 schrijft, de aardse tabernakel wordt afgebroken. Aangrijpend. En toch, gemeente, bijzonder troostrijk voor Petrus. Want dan mag hij aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Dan mag hij weer Jezus, die heeft zien opvaren ten hemel, aanschouwen. Dan mag hij in zijn heerlijkheid delen. Dan zal er nooit geen zonde meer zijn en geen droefheid meer. Dan zal het niet meer zijn, wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Dan zal de volle zaligheid gesmaakt mogen worden. Dan zal het mogen zijn te mogen zingen. Eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En in die heerlijkheid te mogen delen, dan zal hij ook mogen terugzien al de heiligen die al boven zijn. O, wat een ontmoeting, wat een uitzicht, wat een blijdschap. Gemeente, herkennen wij er iets van. Avondmaalsganger, het is alles nu nog zo ten dele, maar dan zal het volmaakt zijn. Voor wie mag dat een troost zijn? Ja, dat mag nou een troost zijn. Voor al diegenen die hun nood en dood in waarheid hebben leren kennen. Voor al diegenen die de verschijning van de Heer Jezus in waarheid hebben liefgekregen. En in weer hart het mag klinken. Hij is mijn heil. Hij is mijn sterkte. Hij is mijn psalm. Die de Heere mogen dienen. En mogen volgen. Die het kruis hem mogen nadragen. Zijn voetstappen mogen drukken. En die meer en meer verlangen om bij hem te mogen zijn. Maar dat betekent niet alleen een dag van vreugde voor Petrus. Nee, het betekent ook een dag van droefheid. Op de aarde, in het bijzonder wel voor de gemeente van Jeruzalem. Waar Petrus zo'n belangrijke taak vervult. Maar ook de andere gemeente die hij mag bereiken met het schrijven van deze brief. Daar zal weer op de aarde een bidder minder zijn. Hoewel het dan mag zijn een juicher in de hemel meer. Maar het zal ook betekenen weer een apostel minder op de aarde. Langzamerhand ging de Heer zijn apostelen thuis halen. De Heer nam zijn woord niet weg. En de Heer nam ook de prediking van zijn woord niet weg en de bediening van de sacramenten niet weg. Maar wel zijn apostelen die ooggetuigen waren geweest. In vers 16 zegt de apostel Petrus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Onwillekeurig moeten we dan zeker denken aan de verheerlijking op de berg, waar met name Petrus met Johannes en Jacobus ooggetuigen zijn geweest van de heerlijkheid die de Heer Jezus wachtte als hij zijn taak op aarde volbracht zou hebben. En waar Mozes en Elia's waren om met de Heer Jezus te spreken over zijn lijden en zijn sterven. Toen hebben zij zijn heerlijkheid aanschouwd, ja ook op andere momenten. Toen de Heer Jezus de wonderen deed. Toen de Heer Jezus zijn prediking hield. Ze hebben gezien de apostelen, hoe de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Ze hebben het brood en wijn zelf uit de hand van de Heer Jezus mogen ontvangen. Ze zijn getuigen geweest van zijn kruisiging. Maar ook daarna zijn ze getuigen geweest hoe de Heer Jezus kwam door de gesloten deuren heen om zich als de verhoogde paaskoning aan het bekend te maken. Ze hebben gehoord hoe de Heer het zendingsbevel heeft gegeven en ze hebben gestaan op de berg waar een wolk hem wegnam van voor hun ogen. Ze hebben gezien hoe de handen zegenend over hen uitgebreid waren. Ze hebben het mogen opmerken hoe met Pinksteren, de Pinkstergeest, hun harten en hun gehele levens vervulden. En nu, ach, nu komt de dag, weldra, dat de apostelen worden weggenomen. En Petrus, hij schrijft deze brief om nu de kerk op aarde te vertroosten, om de kerk op aarde te vermanen. Oh, het komt wel meer voor. Dat een moeder weet, dat een vader weet, dat hij of zij zal sterven. En misschien nog wel betrekkelijk jonge kinderen. En de zorgen zijn er hoe het zal moeten. Als degene die zal sterven niet meer op de aarde zal zijn. En niet meer kan spreken in het dagelijks leven. En dan gebeurt het menigmaal wel. Dat een vader of een moeder de laatste dingen die ze wil spreken haar kinderen op het hart drukt. Soms ook wel horen we dat ze het mogen vastleggen in een brief, zodat het hun kinderen zal vergezellen. En dat is nou ook het werk wat Petrus hier mag verrichten, waarvan hij ook weet, hoewel de dag van zijn sterven aanstaande is, dat de Heer hem nog een poosje geeft om zo ook te vermanen. In vers 13 en vers 15 schrijft hij dat ook. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. En in vers 15 nog, ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. En zo vermaant hij, onder andere vermaant hij, en dan gaat het om kinderen Gods aan wie hij schrijft. Dan gaat het om degene aan wie hij schrijft, degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En dan schrijft hij aan hen waarvan jij schrijft dat zij de goddelijke natuur door wedergeboorte heel achter zijn genomen. Maar dan vermaant hij hen wel. Dan vermaant hij hen toch. En zo blijft ook voor de kerk des Heren, de strijdende kerk des Heren op aarde, die vermaning nodig. Vanuit het woord van de Heere. Tot de dag zal aanbreken dat de Heere ze thuis haalt. En wat is die vermaning? We zouden het niet verwachten. Maar dan vermaant hij in vers 10 en 11. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. O, dan roept hij hen op. Dat ze het zeker mogen weten. Waarheen ze zullen reizen. Dat ze het zeker zullen weten. Dat ze het eigendom van de Heer zullen zijn. En waarom doet hij dat? Omdat ze niet zullen struikelen in de zon. Omdat hun oog altoos op de Heer gericht zal zijn. Omdat ze begeerd zullen zijn om in zijn wegen te wandelen. En in zijn nabijheid te verkeren. En ze mogen uitzien, ook zij mogen uitzien. Naar die dag die de beste dag is voor de kerk. Als de Heer ze thuis komt halen en hij dan ook zo van harte toebidt. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het enig eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat als ze moeten sterven, als ze moeten gaan door die doodsjordaan, als ze alles op aarde moeten achterlaten, dat het een rijk ingaan zal mogen zijn. Ja, gemeente, dat mag wel eens zo zijn. Dat de kerk des Heren bereid mag zijn op een wijze. Dat de strijd door de Heer is weggenomen. En dat ze met een groot verlangen mogen afreizen. En hoewel het dan een zaak van droefheid is. Dat ze degene die achterblijven op de aarde mogen vertroosten. Wel zulke uitgang uit dit leven. En zulke ingaan in het hemels koninkrijk. Dat wenst ook Petrus, degene die het woord van hem horen en die het woord van hem lezen, zo van ganser harte toe. Om die roepen en verkiezen vast te maken. En wat is daartoe nodig? Om zo getroost te mogen leven. En zalig te mogen sterven. Wel, daarvoor is nodig. En dat is nou die tweede vermaning, waar het nou vanmiddag in bijzonder over gaat. Om acht te geven op het profetische woord. Dat schijnt als in een duistere plaats, totdat de dag zal aanbreken. Dat de morgenster opgaat in uw harten. Ja, gemeente, dat is een troost. Dat is een vermaning. We leven in een donkere tijd. Maar het was toen niet anders. En de Heer nam deze apostel weg. Maar Petrus mag hen op het hart binden, dat wel. Maar de Heere blijft. En zijn woord blijft. En de werking door woord en geest van de Heer, die is niet veranderd. En dat mag ook in onze dagen troost zijn. We leven in een donkere tijd. Maar het woord van de Heer is er nog. En de Heer werkt nog. En de prediking van Gods woord is er nog. En de bediening van de sacramenten mag er nog zijn. En de Heer komt nog uit te roepen en komt nog uit te stoten in zijn wijngaard. En zo horen wij het vermaan van de apostel om aan dat woord vast te houden. Wij hebben het profetische woord. Peter spreekt hier niet over het woord van de apostel. Dat woord dat zal hij zelf met andere apostelen door Gods geest geïnspireerd moeten schrijven. Het profetische woord later zal Paulus schrijven. Over het fundament der apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Maar Petrus spreekt hier over het profetische woord. Hij behoorde tot die eerste apostelen. Die er ooggetuigen van zijn geweest. Dat het profetische woord. Waarin wordt gesproken over de komst van de Christus. En over het werk van de Christus. En over het almacht van de Christus, dat vervuld is in de Heer Jezus. Daar zijn ze ooggetuigen van geweest. Hoe de schriften van het Oude Testament zijn heerlijke en volkomen vervulling hebben gekregen in de Heer Jezus. Heeft de Heer Jezus dat zelf ook niet over gesproken? Ik dacht het wel bij de Emmausgangers. Waar de Heer op de paasavond kwam te vertroosten. O onverstandig en trage van hart. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten. Legde hij hun uit in al de schriften. Hetgeen van hem geschreven was. Maar gemeente, nu zegt Petrus in de eerste plaats. Dat het profetische woord vast is, zeer vast is. Er staat een woord in het Grieks, wat betekent duurzaam. Nu is onze tijd vol van duurzaamheid. Maar gemeente, niets is duurzaam. Alles vergaat, maar het woord des Heren bestaat. Het woord des Heren is vast. Het enige wat vast is. Wat vergaat? Het woord bestaat. En waarom staat nou vast? Omdat het Gods woord is. Omdat het rechts, omdat het staat op recht en waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaar. Wat de Heere spreekt, dat zal vervuld worden. Dat moest Biljam getuigen. Er is geen man dat hij liegen zou. Dat zal uitkomen. En waarom zal dat uitkomen? Wel gemeente, dat woord des Heeren, dat is door het gericht heen gegaan. Waarom is dat woord zo vast? Het is door het gericht heen gegaan. Wanneer? Op de Goede Vrijdag. Het woord is in de Heer Jezus vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En dat woord, dat is bestendig gebleken. Dat woord is gelouterd. Dat woord is door het vuur van Gods gericht heen gegaan. En waar gebleken. Dat woord is bezegeld met het bloed van Gods Zoon. En daarom is het vast en zeker. Daarom is het een eeuwig woord. Daarom is het een onwankelbaar woord. Daarom is het een woord dat vast is. Dat betrouwbaar is. En de beloften Gods zijn in Christus ja en amen. Gemeente, als we het woord des Heren mogen hebben. Vroeger zei men de Heer Jezus, kom tot ons in het gewaad van zijn woord. In het kleed van zijn woord komt de Heer Jezus tot ons. Daarom is dat woord vast, zeer vast. Zo betrouwbaar. En nu heeft de Heer dat woord gesproken door profeten en apostelen. Maar toch is dat woord zeer vast. We moeten dan ook denken aan wat de apostel spreekt in vers 20 en 21. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voort, hij ziet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen, Gods heilige mannen, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Ik denk aan wat de kanttekenaren zo treffend opmerken. De schrift is niet ontstaan door menselijk gevoelen of ingeven. Of Calvijn die zegt, wij moeten voor zeker houden dat geen sterfelijke mensen tot ons spreken, maar dat God met ons spreekt. Jongelui, als je de Bijbel opent, spreekt de Heere tot je. Is dat niet verootmoedigend? Is dat niet troostrijk? Dat de Heere wil spreken tot een mensenkind. Het is waar, gemeente, we kunnen het woord horen. Het kan worden weggenomen, zoals in de gelijkenis, door de vogelen des velds, voordat het in een toebereide akker is gevallen. Het is waar, we kunnen het woord horen en er geen acht op geven. En daar is voor nodig de bediening van de Heilige Geest. En daarvoor is nodig de ontdekkende werking van de Heilige Geest en de vertroostende werking van de Heilige Geest en de verlichtende werking door de Heilige Geest, dat is waar. En de verzegelende en de verzekerende werking van de Heilige Geest. Maar een mens zal nooit kunnen zeggen dat de Heer niet tot u heeft gesproken. Als u ogen moet dicht doen en uw genadetijd voorbij is. Je zult ook nooit kunnen zeggen, ook vanmorgen, dat de Heer niet heeft gesproken, niet heeft geroepen. Want daar heeft het woord des Heeren geklonken. De kanttekenaren spreken, ze zijn door een buitengewone, dus de apostelen en de profeten, door een buitengewone, bijzondere openbaring van de raad van God opgewekt en aangedreven om de woorden Gods bekend te maken. En de Heer heeft hen in zijn dienst op bijzondere wijze willen gebruiken. De schriften zijn niet ontstaan door de wil van mensen. En door de gedachten van mensen. Zelfs niet ontstaan door de leiding van Gods geest. Als het gaat om de toetssteen van Van der Groe. Of om de redelijke godsdienst van Brakel. Of de institutie van Calvijn. Dat zijn godszalige mannen geweest. Die rijke boeken hebben geschreven. En daar zijn ze door de geest geleid. Maar we moeten het onderscheiden van de schrift. Ze zijn niet geïnspireerd. Dat geldt voor het woord des Heren. Heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijn, hebben ze gesproken. Dat betekent ook gedreven, voortgebracht zijn ze door Gods Geest. Die woorden. Gedragen, ze zijn ook bewaard voor menselijke afdwaling. Voor eigen denken. Gemeente, dat staat ook op een andere plaats. Paulus in 2 Timotheüs 3 schrijft als een geestelijke zoon Timotheüs: al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging. Tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaakt, toegerust. Gemeente, wat betekent dat nou? Zeer vast, bezegeld door het bloed van Christus. Door het gericht van het Gods recht heen gegaan. Gesproken niet door de wil van mensen, maar door de Heilige Geest ingegeven. Wat betekent dat nou als de schrift lezen? Wel, dat we de schrift nooit mogen lezen naar eigen inzicht. Calvijn zegt, we moeten ons niet lichtvaardig tot het lezen van de schrift begeven, vertrouwende op ons eigen verstand. Hij zegt, de schrift wordt alleen dan met vrucht gelezen als wij ons vleeselijk verstand afgelegd hebben en ons door de Heilige Geest onderhoorig laten onderwijzen. Gemeente, wij moeten niet op ons verstand vertrouwen. Nee, we moeten door Gods Geest geleid worden. De schrift legt zichzelf uit. We hebben een uitlegger nodig en dat is de Heere zelf. Dat is nou dat werk van die allerhoogste profeten leraar Jezus Christus. Om die schriften te ontvouwen voor de zij. Hebben ze nodig het licht van Gods Geest. Maar het is dat niet belangrijk om deze dingen ook vast te houden in de tijd waarin we lezen. Wie de krant leest weet wel dat op dit moment zeer bestreden wordt tot in, we zouden zeggen tot in kringen die ook bij onze achterban horen, Reformatorisch Dagblad, waar het ook de geluiden klinken soms. Van zou de evolutietheorie toch niet waar zijn? Moeten we dat toch niet aannemen? Is dat toch niet wat de wetenschap ons leert? Is het wel zo wat de schrift zegt, dat op het spreken van de Heer alles naar zijn aard is geschapen in 6 dagen van 24 uur. En gelukkig wordt daar ook wel het nodige tegen ingebracht als die vragen gesteld worden. Maar gemeente, in de eerste plaats vanmiddag is daar de tijd daar niet voor, moeten we zeggen. De zogenaamde wetenschap, daar zijn nog wel heel wat vragen bij te stellen. Maar in de eerste plaats moeten we daar nog vasthouden. Houd vast aan het getuigenis van de Heer. Hetzelfde zien we in andere verbanden. We denken aan ontwikkelingen in andere kerken. Die dit jaar besloten hebben de vrouw in het ambt toe te laten. Waar de Heer toch in zijn woord zo duidelijk getuigt. Dat het ambt alleen toegeroepen kunnen worden. Mannen door de Heer geroepen en door de Heer bekwaamd. Door de Heer uitgestoten. Maar het denken, het emancipatiedenken waar de samenleving vol van is. De kerk binnendringt, de gedachten binnendringt, de gezinnen binnendringt. En de kerk binnendringt en de kerkenraadskamers binnendringt en de kerkenraadsbanken binnendringt. We moeten vasthouden aan het woord. Maar gemeente, ook met onze geestelijke vragen. Ook als het gaat om het avondmaal. O, een mens is zo geneigd om het te zoeken in boeken. Is zo geneigd om het te zoeken antwoorden bij mens. Maar hebt u al geleerd dat er één is die u kan helpen. En dat dat woord door de Heer gegeven is. En dat de Heer door zijn geest licht wil schenken over dat woord. En het licht van zijn woord wil doen schijnen met zoveel kracht in uw hart. Dat het waar mag worden. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik moet naar het volgende punt toe, maar nog één ding. Als ook de apostel daarover spreekt, over het acht hebben, acht staan op het woord, staat er ook een woord in het Grieks wat betekent zoveel als bekommeren, ervoor zorgen. En ook daar moet er toch vanmiddag misschien een enkele opmerking over gemaakt worden. We leven in een tijd, en het zal misschien in Friese Veen niet zoveel zijn, maar dat het wel wordt gevonden, ook zelfs wel in onze kerk wel, en ook wel eens in onze gemeente. Dat wordt gezegd, ja, we moeten misschien toch maar een herziene statenvertaling lezen. En dan zie je zelfs, dan komen er allerlei uitgaven, een jongere uitgaven met zo'n kleur, en een uitgave voor vrouwen, voor mannen met een andere kleur. En langzaam dan zie je dan ontwikkeling dat de Bijbel verwordt tot een boek. Met daarbij ook de kanttekening dat eigenlijk in onze tijd ook heel sterk wordt gezegd. Ja, als je het woord leest, dan moet je het wel gelijk begrijpen. Als je het woord leest, dan moet je het gelijk begrijpen. Ook dat is zo'n ontwikkeling. Toen ik als kind 40 jaar terug de Bijbel zelf kon gaan lezen. En toen besefte ik als kind dat ik niets wist. En dat ik nog zoveel moest leren. En in onze dagen is het wel eens zo, je moet het meteen begrijpen en anders dan moet er een andere vertaling komen. Waarom moeten we daar nou zo opmerkzaam op, moeten we daar zo acht op geven? Wel in de eerste plaats omdat een andere vertaling, er zijn gemakkelijkere vertalingen. Maar wat is nou het bijzondere van de Statenvertaling? Dan een vertaling zo dicht bij de oorspronkelijke grondtekst, bij de brontekst. Zo dicht. Zo'n letterlijke vertaling vanuit Grieks, Hebreeuws, gedeeld van het Oude Testament ook Aramees. Een zo letterlijke vertaling die daardoor ook wat moeilijker is om te lezen. Maar wel de meest zuivere vertaling. Het dichtst bij de grondtekst. En daarom gemeente, ik zeg niet dat, en dat is ook altijd gebeurd, en dat zal ook in onze tijd ook gebeuren, dat in onbruik geraakte woorden vervangen moeten worden door andere woorden. Maar het zal altijd zo blijven. Als we de schrift lezen, dat we erachter moeten komen, dat weet ik nog weinig. Dan mag ik 40 jaar de schrift zelf lezen. En dan mag ik al 25 jaar ruim studeren, nog langer zelfs. En dan moet je zeggen, wat weten mensen, we kennen ten dele. Maar de Heere wil schenken dat het woord open mag gaan voor het hart. En dat het hart mag opengaan voor het woord. Ouders, let u erop. Zeker, en dat zal ook zeker ook gebeuren, dat soms ook een woord veranderd zal worden. Dat is ook in de loop der tijden geweest. We spreken niet meer over wijf, maar we spreken over vrouw. Maar ook, en jongelui ook, mag ik u oproepen om daarin ook getrouw te zijn aan de Statenvertaling. En dan moet naar het tweede punt toe. Met haast. Want dit, we zouden zeggen, dat is nou nog het voorwerpelijke van de preek. Maar nu moeten we naar de kern van de zaak toe. Want dat woord is in de eerste plaats vast, maar in de tweede plaats het profetische woord. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Waarom moeten we acht geven op dat profetische woord? Wel, het is als een licht dat schijnt in een duistere plaats. Waarom is het zo nodig om getrouw op te halen onder de prediking van het woord? Waarom is het zo nodig aanstaande woensdags de Bijbellezing er is? Om zoveel als mogelijk een plaats in te nemen. Waarom is het zo nodig om thuis ook van tijd tot tijd een preek te lezen, meditatie te lezen? En zelf ook de schrift te lezen, al is het soms maar een klein gedeelte. Wel, dat woord is een kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft. Door dat woord behaagde de Heer om het licht te doen opgaan, zijn licht te doen opgaan. In zondaars harten. De schrift wordt door de apostel vergeleken, door de Heilige Geest vergeleken als met een licht, welke schijnt in een duistere plaats. We weten hoe het 's avonds buiten donker kan zijn. Op een plaats waar geen straatlantaarns kan zijn. Hoe nodig het is dat een fiets verlicht is, hoe het nodig het is dat een auto een lamp heeft als we een donkere kelder ingaan. Dat we zaklantaarn mee moeten nemen. Als we geen licht hebben, zouden we struikelen. Als we geen licht hebben, dan komen er ongelukken. Of we zouden verdwalen. Zo is ook het woord. Een lamp die schijnt als in een duistere plaats. Het woord is een licht. O gemeente, als we het woord des Heren ontvangen hebben, geeft de Heer ons een licht. En dan denk ik aan mijn twee psalmen in het bijzonder die we al gezongen hebben. Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Mijn pad een licht om het donker op te klaren. Ik denk ook aan vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Ze geeft verstand aan slechte wie het gemis. Van zulk een glans een eeuwige nacht zou baar. En ik denk ook aan Psalm 19. Des Heren wet, dat is des Heren woord nogthans. Verspreid volmaakter glans. Terwijl ze het hart bekeert is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. En gemeente, waarom wordt nu door de Heren zijn woord als een licht genoemd wel? Omdat in dat woord, openbaart Christus zich. In dat woord spreekt God. In dat woord komt de Heer Jezus tot de zijde. En door dat woord wil de Heer Jezus zijn licht doen opgaan in een zondaarshart. En mag het komen tot die wonderlijke vereniging. Van de ziel en Christus. Zo laat hij zich kennen. Want gemeente, dat licht is de Heer Jezus zelf. Hij is dat licht. Dat schijnt als in een duistere plaats. Hij is die morgenster. Hij is die zon der gerechtigheid. Over wie Malachi profeteert. Hij is dat licht waarvan Jesaja sprak. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Hij is dat licht van wie Zacharias, de profeet, van wie Zacharias, de zoon van Johannes en van wie Zacharias mocht spreken toen Johannes de Doper zijn zoon geboren werd. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. In hun schuldvergiffenis die nooit in schone glans verscheen. Dan nu door Gods barmhartig heen. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. En sterren Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Die hij zegt, ik ben het licht der wereld. En die mij gelooft zal in de duisternis niet wandelen. Christus is dat licht. En door dat woord maakt hij dat licht bekend. Openbaart hij dat licht. Werkt hij gemeenschap met zichzelf als het licht. En dat licht is als, wordt als een licht schijnende in een duistere plaats. Wat is nou die duistere plaats? Ja, in het natuurlijke weet het wel. Een donkere kamer, een donkere kelder. Een donkere plaats buiten de bebouwde kom. En dan kan iemand verdwalen, kan een ongeluk komen. Ziet men niet waar men de voeten zet. Maar nu zegt de Heer ook dat deze wereld waarop wij leven, als een duistere plaats is geworden, was het niet. Het is het geworden. Adam en Eva werden omschenen door het licht des Heeren. Maar deze wereld gaat in duisternis ten onder. Volk dat in duisternis wandelt, dat doet de mens van natuur. En schaduwen van de dood, dat is nou ons bestaan. Daar leven we in. Daar ademen we in. Daar zetten we onze voetstappen in, op die wereld in het duister. En als Malachi spreekt over de zonde en gerechtigheid onder wie stralen er genezen is, dat betekent ook dat we allen lijden aan die kwaal van de zonde. En wat is nou die duisternis in zijn ware aard? Dat we goddelozen zijn. Dat we buiten paradijs, bloedeerbiedig, gezet zijn. Dat we God moeten missen. Dat we van God verlaten zijn. Wat is nou het erg als een mens moet omkomen? In de buitenste duisternis, dat hij voor eeuwig van God verlaten is. Dat is nou die duisternis. En die duisternis moet een vrouw, de duisternis die er nu al is, moet een vrouw met smart kinderen baren, moeten mannen in het zweet een brood verdienen. Het is de duisternis van de oorlogen, van het doodsgevaar. Van natuurrampen, aardbevingen. Schaduwen van de dood en van het onrecht. En van het kwaad dat men elkaar aandoet en van het grieven van elkaar. En van het elkaar in de steek laten. Het is de duisternis van de zorgen in de huizen, van het verdriet in de gezinnen. Het is de donkere schaduw van de dood dat mensen die elkaar lief hebben, elkaar eens moeten missen. Van een moeder die moet staan bij het graf van een zoontje. En van kinderen die moeten staan bij het graf van hun ouders. Gemeente, in die duistere plaats leven wij. En we hoeven het niet altijd als een duistere plaats te ervaren. Dat is nog door Gods goedheid. Door zijn algemene genade. Dat de Heer nog dagelijks de zon doet opgaan over de goede en slechte. Dat er nog kinderen geboren mogen worden. Dat de Heer nog oprechte liefde geeft tussen mensen. Dat de Heer nog dag aan dag overlaat met zijn gunstbewijs. Dat de Heer nog uitreddingen wil geven. En verhoringen van gebed. Dat de Heer nog geeft de prediking van zijn woord. Maar een ogenmeente. Wat geven we geen achterop. Dat we wandelen in een land van de schaduw des doods. En dat we reizende zijn. Naar de eeuwige duisternis. Wat gebruiken we onze kostbare genade tijd op aarde om de dag te plukken. Om onze schatten te vergaderen. Wat leeft u en jij oppervlakkig en wij alle natuur. En we zijn onachtzaam. Je moet denken aan de woorden die ik van de week las bij de voorbereiding. Wandelt u nog in een donkere schaduw? Is het niet donker in u, o mens? Wanneer de zwarte nacht der zonde over u is neergedaald. Hoor toch, o mens, en beken het toch. Dat de zonde uw leven in menig opzicht tot een mislukt en geschandvlekt leven heeft gemaakt. Ziet u dan niet in uw lijden. Dat de ene ster van aardse vreugde na de andere ten onder is gegaan. En dat terwijl de morgenster niet is verrezen in uw hart. Is het niet donker als u ziet dat de dood u nadert? Is het niet donker boven u? Die u van uw maken niet kunt losscheuren zonder u diep ongelukkig te voelen. En dat u toch niet tot God kunt opzien. Zonder dat de schrik voor de heilige God u door uw lendenen gaat. Wie verbreekt de macht der zonde? O, zijn we het al gewaar geworden? Die duisternis is niet buiten ons. Die duisternis is hier. In u, in jouw hart, een bron van ongerechtigheid en een donkere moordspelonk. De Farizeeën schriftgeleerden dachten dat onreinheid kwam van buiten, dat als men de handen niet waste, men onrein was. Maar de Heer Jezus wijst hen erop. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagers, overspelers, hoereerders, dieverijen, valse getuigenissen. Lasteringen. Gemeente, zijn we het al ontdekt. Bent u al geschrokken van uzelf? Moet je er al van walgen? Ziet u niet hoe de vrede met God mist? Hoe de Heer niet aan uw leven, aan zijn eer komt? Hoe hij er heilig bedroefd over u moet zijn en vertorend over u moet zijn? Weer een zondag voorbij. Weer een avondmaal zondag voorbij. Weer een dag dichter bij de eeuwigheid. Was het nodig door de Heer ontdekt te worden. Van schuld en zonde overtuigd te worden. Zonder gerechtigheid en oordeel te zien. In de spiegel van Gods wet zult u daar de Heer op smeken. Zult u tot de Heer roepen, Heer, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Doe me zien in de spiegel van uw heilige wet en verbreek mijn hart. En stel mijn heimelijke zonder het licht van uw aanschijn. Omdat u de dood op het uwe leert schrijven. En op uw knieën terecht wordt gebracht om de Heer de schuld te beleiden. En te smeken om genade. Zijn er van daag niet moeten zeggen, mijn hart is zo'n duistere plaats. De vrede met God gemist, de vreugde gemist. En ach dominee, en toch kan ik de Heer niet meer missen. Wat moet ik doen? Wat staat het antwoord in onze tekst? Daar staat nog alles in gemeend. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En wat staat daarin? Dat woord dat licht oplicht als in een duistere plaats. Er staat ook alles in. Wie nou God is. Dat hij geen lust heeft in uw dood. Dat hij nou uw behoud nog bedoelt. Dat hij nou gaarne vergevend is. Dat hij nou menigvuldig wil vergeven. En daar lees ik in. Over die beloofde zalig maken. Over die geboren zalig maken. Over die gekruiste zalig maken. En over die opgestaande zalig maken. Daar hoor ik over zijn bloed. Daar hoor ik over zijn gewilligheid. Daar hoor ik over hoe de liefde op zijn lippen uitgestort is. En hoe zijn ogen uitzien. Naar verlorenen om ze zalig te maken. En hoe hij bedroefd moet zijn over onwillige mensenkinderen. Die voor hem niet willen buigen. En zichzelf in alles handhaven. En hij nochtans het verlorene wil zoeken en zalig maken. En dat woord is zeer vast. Maar ik lees ook in het woord. Hoe de Heer wil zijn. Voor verbroken, verslagen hart. Die zich bij hem vervoegen. Die de knieën voor hem buigen. En die zijn naam mogen aanroepen. Ik lees in dat woord. Van Psalm 123. Waar ik de dichter hoor uit. Op ik sla het oog op onze God tot hij. Ook mij genadig zijn. En ik lees daar Psalm 130. Waar ik de dichter hoor zing, blijf de Heer verwacht. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Daar lees ik het profetenwoord. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Gewis hij zal komen. Dat de Heer de uitziende ziel niet zal beschamen. Daar lees ik het. Heb acht. Op dat woord. Totdat de morgenster opgaat. In uw hart. En wie is die morgenster? De Heer Jezus. Een ster in Jacob. William sprak het al. Jesaja profeteerde van hem. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wandelt in de dal der schaduw des doods over de zulken zal een licht schijnen. Gij hebt dat volk vermenigvuldigd. Maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nogthans blijder worden voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last. En de staf van hun schouders en de staf desgene die het dreef. Hebt gij verbroken. Hij is het die dat licht doet opgaan. Hij zelf dat licht. Hij verbreekt dat juk van de zand. En dat juk van de boze. En de staf van de boze. Hij is, van wie Zacharias zong, dat licht waarmee God zijn volk bezoekt om het te geven die kennis der zaligheid en de vergeving hun zonden. En hij is dat licht dat op hun levenspad zijn licht doet stralen, zodat ze weten hoe ze wandelen moet. Hij is dat licht die het zelf zegt, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben gemeente, mag u er al van weten. Dat licht, zijn licht door woord en geest mocht doorbreken. Dat hij wilde komen in uw hart en leven. Om die banden te verbreken. Dat hij u bekend maakte hoe moest wandelen. Hoe hij sprak. En gaf die kennis der zaligheid in de vergeving van uw zonde. Dominee, u zal daar deel aan krijgen. O, het staat in onze tekst. Heb acht op het woord. Totdat de morgenster opgaat in uw hart. Om bij de Heer aan te houden. Als de Dordtse leraar zou zeggen. In artikel 1, 16. Ootmoedig en verlangende. Want door woord en geest wil de Heer de nevels opklaren. Door noord en geest wil de Heer u brengen van de duisternis tot het licht. Door woord en geest wil hij zich aan uw ziel openbaren. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar is al onwaarheid haat. Opdat het waar zal worden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Apostel Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 4. Wat God hier gezegd heeft. Dat het licht uit de duisternis zou schijnen is degene die ons uit geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis en heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. En dan wordt het waar, maar wij. Ja, mag het in uw leven waar zijn geworden. Dat de morgenster mocht opgaan in uw hart. Dat u niet kon tegenhouden meer. En dat u misschien nauwelijks kunt bewonderen. Dat in uw leven waar mocht worden. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij voor mij de dood ingegaan. Dat ik het leven hem zou ontvangen. En gemeen dan nog een enkel woord over het laatst. Totdat de morgenster opgaat in een hart. Want het is niet alleen een vermaning om het woord acht te geven. Omdat dat woord vast is. Omdat het schijnt als in een duistere plaats. Maar dat woord dat blijft zijn waarde behouden. Tot de laatste dag. En voor Gods kind tot de laatste ademtocht. Dat blijft zijn woord behouden. Tot het uur van uw sterven. O kind des Heeren, ontvang genade. Dat blijft zijn waarde behouden. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Iemand zegt, die dag is toch al aangebroken. Als mag komen tot de kennis van de Heer Jezus. Ja, Paul Peter schrijft aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Hij schrijft dus in de eerste plaats, hoewel het voor allen geldt. In de eerste plaats ook voor hen die al genade mogen kennen. En toch zegt hij, heb acht. Avondmaalsganger. Degene die mogen weten van het licht des Heer uw leven. Heb acht. Heb acht. Waar de Heer gekomen is in uw leven. Worden niet minder noodzakelijk, te meer noodzakelijk om op dat woord acht te geven. Dat uw roeping en verkiezing vaster en vaster komt te liggen. U meer en meer voor struikelen bevrijd zal worden. En u eens het blijdschap zult mogen ingaan. Heb acht, ook voor hen die het mogen getuigen dat ze de Heer Jezus hebben gezien. Met eer en heerlijkheid gekroond. Heb acht. Waarom? Ja, omdat ook Gods kind toch soms nog iets. Waar de morgenster in uw hart is opgegaan. als van een nacht moet ervaren, misschien vandaag al, vanmorgen aangegaan. En misschien vanmiddag al met bestrijding naar de kerk en met vrees in het hart. Was het waar? Heb ik wel heil bij God? Heb ik mezelf niet oordeel gegeten en gedronken? O, menigmaal moet Gods kind ervaren dat de zonde hem of haar nog aankleeft. We hebben zich voorgenomen in Gods wegen te wandelen, maar vinden in zichzelf geen volmaakt leven. Hoeveel meer gebed zou niet moeten zijn? Hoe ontelbaar nog uw zonden, hoe weinig de begeerte om bij de Heer te zijn. Hoe kan de wereld trekken? Wat zou de lust om het woord te onderzoeken niet veel groter moeten zijn? Wat kunnen ze soms door zorgen overmand zijn? Wat moeten ze soms veel meemaken? Wat een verdriet en zorgen kunnen soms zijn die ze tevoren niet voorzien hadden. Calvijn zegt, de duisternis strekt zich uit over het hele leven. Ook van de kinderen Gods. Ook van de kinderen Gods. En er komt nog bij, de volle kennis van de Heere kent u nog niet. Hoort u dat? De kanttekenaren merken op dat de overblijfselen van die duisternis er voor Gods kinderen nog zijn, zolang zij op aarde leven. Wij kennen ten dele. En wij profeteren ten dele, als dat al voor de apostelen gold. Als dat voor een Petrus en voor een Paulus gold. Hoeveel te meer, ook voor Gods andere kinderen. We kennen ten dele. We kennen de Heer nog niet van aangezicht tot aangezicht. We zien door een spiegel, als in een duistere reden. Calvijn zegt, altijd zal de duisternis ons verstand nog ten dele beslaan. Totdat we in de hemel overgebracht zullen zijn. Dan zal de dag in volle klaarheid aanbreken. De volle dag nog niet aangebroken. Ik las bij Matthew Henry, hij zegt, ten opzichte van de wereld zijn Gods kinderen overgebracht. Van de nacht naar de dag. Maar ten opzichte van de kerk die boven is, zijn Gods kinderen op aarde nog als in de nacht. En is de kerk die boven is, die mag de volle dag ervaren. Ten opzichte van de wereld mag een kind van de Heer het weten. Het was nacht, maar de dag is aangebroken. Maar ten opzichte van de triomferende kerk is het verschil nog als van dag en dag. Aan de ene kant niet, maar aan de andere kant de beleving wel. Totdat de morgenster opgaat. Wanneer komt die dag, Heere, dat ik bij u wezen mag. Om te zien uw aanschijn geprezen, dan is er wel tot die dag een opwas in de genade. Maar nog niet de volmaakte kennis. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Totdat die dag aanbreekt. Als de Heer zijn kerk thuis haalt, totdat die dag aanbreekt, ja, nog veel heerlijker. Als de Heer Jezus terug zal komen. Bedoeld, zeggen de kanttekeningen, is de tijd van de volmaakte kennis in het toekomende leven. Ziet u hoe Gods kinderen daarin gelijk zijn aan hen die nog geen kennis hebben aan de Heer. Ze zitten naast hen in de bank en ze hebben hetzelfde nodig. Dat ze door de Heere onderwezen worden. Meer en meer onderwezen worden. Steeds weer opnieuw onderwezen worden. Totdat die dag aanbreekt. Ja, die dag breekt aan. Dat de Heer Jezus, als die morgenster, in volle heerlijkheid zal blinken. En die overwint. En die mijn werken tot het einde bewaart, openbaar. Ik zal hem de morgenster geven. En ook waar in 2 vers 16. Ik, Jezus, heeft mijn engel uitgezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Wij weten wat daar het antwoord op is. En de geest en de bruid zeggen kom. En de geest en de bruid zeggen kom. Mag u het ook zeggen. Totdat de morgenster opgaat. Totdat de dag aanbreekt. Ja, daar lees ik over. Nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21. Daar zal het woord van de Heer. Zal ten volle in vervulling zijn gegaan. En de stad, die stad waar nu de kerk mag verkeren voor eeuwig. Die stad boven de zon en de maan, niet dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun eer en hun heerlijkheid in dezelfde. En haar poorten zullen gesloten zijn de woorden des daags. Want daar zal geen nacht zijn, geen duisternis meer. Ook nooit geen verduistering meer. Dan zal er geen acht meer gegeven hoeven te worden op het profetisch woord. Want dan zullen ze hem aanschouwen. Die het vlees geworden woord is. En ze zullen voor eeuwig zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Gemeente, het zal één van twee zijn. Of nooit geen nacht meer. Of de eeuwige duisternis. En nooit geen licht meer. Nooit geen nacht. Of nooit, geen dag meer. Weet u al, wat voor u de toekomst zal zijn. De weg der zaligheid wordt u nog gewezen in dit woord. U mag het profetische woord nog hebben. Dat is zeer vast, schijnt als in een duistere plaats. En het behoudt zijn waarde tot de laatste dag. Amen. Gemeente, eindigen wij met dankzij. Heer, heb dank voor uw woord op deze dag. Vanmorgen in de bediening. En vanmiddag in de nabetrachting. En de dankzij. O Heer. Wat heeft het woord tot ons allen geklonken. En dan zult ge het ook zelf doen. Met het woord. Wat u wel behagelijk is. O, wilt het nog doen, Heere. En nu gaan we naar onze huizen. En dat we niet eraan voorbij zouden leven. Dat we niet harder zouden worden. Maar dat we nou zouden worden uitgedreven tot u. Geef ons een gezegende week. Bij alles waartoe u ons roept. Werken ook als we niet meer hoeven te werken. Niet meer kunnen werken. Ga ons met u heiligd voor. Geef getrouwheid ook in het opgaan naar uw huis door de weeks. Geef ook zegen als daar de eerste beleiderscategorisatie vrijdag zal worden gehouden. En gedenk in ieder van ons. Naar de grootheid van uw genade. Om Jezus wel. Amen. Gemeente, willen we dan zingen. Ten slotte. En dan zingen we maar de psalm. Die al ook op het bord staat. 36 vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. 36 vers 3. gaat dan heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u. En hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.